Zullen we een moment van stilgebed hebben? Wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwig leven. En de vrouw zei tot hem: Heere, geef mij dit water. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. Amen. Gaat u zitten en dan gaan we ook met elkaar de resterende coupletten van dit lied zingen, dit gebed. God is hier, hier in ons midden, wij aanbidden zijn naam. En de volgende coupletten van dit prachtige lied. Ja, laten we met elkaar gaan bidden en Gods zegen vragen voor ons samen zijn. Heere, wat is het geweldig dat we mogen weten dat u gezegd heeft dat u water hebt, Heer. Wat we tot ons mogen nemen, het water des levens, dat in ons zal worden een fontein die opspringt ten eeuwige leven. Heer, dank u wel dat we dit water hebben mogen leren kennen. Heer, en we willen u vragen, wilt u als de levende fontein, als de bron waar we ons aan mogen laven, in ons midden wilt zijn? Heer, we hebben soms zo'n dorst. En ik wil u vragen, Heer, wilt u onze dorst lessen vanavond? We hebben u zo nodig. Heer, we hebben er net over gezongen. Heer, dat we u zo nodig hebben in ons leven. En wil u bidden, Heer, wilt u ons vanavond een hele goede dienst met elkaar geven? wilt u onze harten openen en ons ook een intens verlangen geven, Heer, om u te mogen ontmoeten vanavond. Heer, wilt u alle vooroordelen wegnemen. Heer, en wilt u onze gedachten gevangen nemen. En we danken u, Heer, dat we ook vanavond met elkaar het brood mogen breken en de wijn mogen drinken en stil mogen staan, Heer Jezus, hoe u voor ons de bron van eeuwig leven geworden bent. Heer, daar willen we u vanavond voor bedanken. Daar willen we u groot in maken. En we willen u bidden, Heer, wilt u ons zo bijzonder zegenen. Ik wil u nogmaals vragen, Heer, zoals we ook vanmorgen gebeden hebben, wilt u met de naaste familieleden zijn van zuster Vos, die van ons heen gegaan is. Ik wil ook bidden, Heer, voor dinsdagmorgen. Wilt u ons een hele fijne dienst geven, waarin we mogen ervaren, Heer, dat u door uw Heilige Geest in ons midden aanwezig bent. Heer, wilt u troosten, wilt u bemoedigen en wilt u getuigen, Heer, dat er een getuigenis achtergelaten zal worden, ook voor mensen die u nog niet persoonlijk kennen, dat ze juist ook door deze dienst u persoonlijk mogen leren kennen. Heer, we willen u bidden, wilt u ook met zuster Boukje Middelwijk zijn? Ik weet dat ze afgelopen donderdag de eerste chemokuur gehad heeft. En wil u bidden, Heer, we laten het zo zijn dat deze chemokuur ook een gewenst resultaat zal bereiken bij haar. En wilt u zuster Middelwijk ook bemoedigen en haar heel dicht nabij zijn. Dat willen we ook bidden voor broeder Henk de Graaf, die ook afgelopen week een chemokuur moest ondergaan. Heer, u weet dat hij erg vermoeid was. En ik wil u bidden, Heer, wilt u hem kracht geven en wilt u hem ook, als het uw wil is, ook genezing schenken. Heer, we danken u dat we met hen mogen bidden voor de andere zieken in de gemeente. U weet wat ze nodig hebben. Heer, wilt u hen ondersteunen, wilt u hen bemoedigen. En dat ze ook mogen weten, Heer, dat u heel dicht bij hen bent. En dat u ook voor hen de bron bent waaruit ze mogen drinken. Heer, zo zien we uit naar de dingen die u ons vanavond wilt leren. Heer, en wilt u ons zo vanavond een hele goede avond geven. Met u in ons middelpunt. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Laten we met elkaar zingen lied 545 uit de bundel Opwekking. 545, Jezus is Heer. Vanavond gaan we met elkaar nadenken over een ander beeld van de Heilige Geest. We hebben het over de wind gehad, de adem van God waardoor we kunnen leven. We hebben het over het vuur gehad. Het vuur wat God in ons leven wil aansteken. En wat als een lopend vuurtje vanuit Jeruzalem zelfs ook Nederland en Enschede bereikt heeft. En dat we getuigen mogen zijn van Hem. Vanmorgen hebben we het gehad over de olie, de zalving. En we hebben er misschien nog nooit over nagedacht, maar als u zich christenen laat noemen, dan betekent dat dat u zich gezalfden laat noemen. Want een christen is een gezalfde. Wij zijn gezalfden van de Heer. En het is wel heel goed om daar regelmatig over na te denken. Weet u het nog? Christus betekent gezalfde. Christenen betekent gezalfden. En laten we onze roeping ook waardig wandelen als koninklijk gezalfde, als priesterlijke gezalfden en als profeten met een geweldige opdracht in deze wereld om ons heen. Vanavond gaan we met elkaar nadenken wat het betekent dat de geest van God ook vergeleken wordt met water. En daarom hebben we dat prachtige vers gelezen uit Johannes 4 dat de Jezus tegen de Samaritaanse vrouw zegt: als je van dit water drinkt, dan zal het in je worden tot een fontein die opspringt ten eeuwig leven. Nou, daarom vanavond het beeld waar we over nadenken, water. En we beginnen dan ook helemaal in het begin van de Bijbel. Want daar begint het water al te stromen. In Genesis 2, vers 10, daar komen we in de Hof van Eden. God wilde dat de mens niet zomaar over de aarde zou rondzwerven, maar God heeft een ontmoetingsplaats gecreëerd waar hij dagelijks de mens kon ontmoeten. En op die plaats, ik ben trouwens klaar met, ja, oké, sorry. Op deze plaats, in deze plaats, daar ontsprong een rivier, zoals we in vers 10 kunnen lezen van Genesis 2. Daar staat: er ontsprong in Eden een rivier om de hof te bevochtigen. En daar splitsen zij zich in vier stromen. De naam van de eerste is Pison. Deze stroomt om het gehele land Gawilda, waar het goud is. En het goud van het land is goed. Daar is balsemhars en de steen is chrysopraas. De naam van de tweede rivier is Gion. En deze stroomt om het gehele land Ethiopië. En de naam van de derde rivier is de Tigris, en deze stroomt ten oosten van Asser. En de vierde rivier is de Eufraat. Nou, dit zijn de vier rivieren. En als u heel goed het stukje gelezen hebt, dan staat er dat vanuit de Hof van Eden stroomden de rivieren weg. Nou, als nou vanuit de Hof van Eden de rivieren zelfs tot in het zuiden van Ethiopië. U weet wel dat de Nijl, dat is waarschijnlijk de rivier die hier nog afkomstig van is. De Nijl is de langste rivier ter wereld. Dat is niet de Amazone, maar dat is de Nijl. De Nijl is de langste rivier in kilometers op deze wereldbodem. En waar begon het? Het begon in de Hof van Eden. En het water wat daar komt, dat komt duizenden kilometers vandaan. Dat betekent dat de Hof van Eden ook hoger lag. In het noorden van het huidige Irak waarschijnlijk. Misschien ook wel tegen het gebergte Ararat. Maar daar lag de Hof van Eden. En vanuit de Hof van Eden stroomde het water wereldwijd weg. En vlak bij die bron, daar was de mens. God had gezegd, dit is de plek waar ik jullie wil ontmoeten, bij de bron. De bron van het water. Het leven in overvloed. Mensen, daar heeft God de mens geschapen. Daar wilde God de mens hebben. Bij die bron, dicht bij die bron. Nou, we weten wat er gebeurd is. Door de zondeval, en we hebben daar in de jongerendienst heel wat goeds en hele goede dingen over gehoord, waarin de mens zelf wilde weten wat goed en kwaad was, zelf beschikkingsrecht wilde hebben over goed en kwaad, zelf als een rechter wilde staan boven, wij oordelen wel, wij nemen de plaats van God in. En toen heeft God de mens uit de hof moeten verdrijven. En een van de vreselijkste versen uit de Bijbel kun je vinden in vers 24 van hoofdstuk 3. In Genesis 3 vers 24, daar staat dan, En hij verdreef de mens. Wat vreselijk, hè? Die kleine woordjes. En hij verdreef de mens. Als je daar eens over nadenkt. Weg jullie. Hij verdreef de mens. Uit de Hof van Eden. En uit de nabijheid van die bron. Die bron van het water des levens. Nou, vanuit die situatie krijgen we te maken met de situatie van Israël. En Israël, in het land Israël, in de geschiedenis met Israël, leer je Gods verlossingsplan zo kennen. We hebben daar vanmorgen ook even over na mogen denken, over die zalfolie die bereid werd, waarin we zoveel van Christus terug mogen ontdekken. Nou, laten we dat stukje maar eens lezen, waarin we opnieuw dat water weer tegenkomen. In Exodus, hoofdstuk 17... Heel bekend, Exodus hoofdstuk 17. En dan lezen we vanaf vers 1, Exodus 17 vanaf vers 1. Er staat boven Massa en Meriba. De gehele vergadering der Israëlieten brak daarna op uit de woestijn Sin, trekkende van pleisterplaats tot pleisterplaats naar het bevel des Heren. En legerde zich te Refidim, maar daar was geen water voor het volk om te drinken. Het volk begon met Mozes te twisten en zeide, geef ons water, zodat wij kunnen drinken. Maar Mozes zei tot hen, wat twist gij met mij? Wat stelt gij de Heer op de proef? En het volk dorste daar naar water. Het morde tegen Mozes en zeide, waarom toch hebt gij ons uit Egypte gevoerd, om mij, mijn kinderen en mijn kudde van dorst te doen omkomen? Toen riep Mozes luide tot de Heer en zeide, wat moet ik met het volk doen? Nog een ogenblik en ze gaan mij stenigen. Daarop zeide de Heer tot Mozes, ga voor het volk uit en neem enige van de oudsten van Israël met u. Neem ook de staf waarmee gij de Nijl geslagen hebt in uw hand en ga heen. Zie, ik zal daar voor u op de rots bij Horeb staan. Daar zult gij op de rots slaan en daaruit zal water tevoorschijn komen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed alzo voor de ogen van de oudsten van Israël. En hij noemde die plaats Massa en Meriba, wegens het twist der Israëlieten. En omdat zij de Heer op de proef gesteld hadden, door te zeggen, is de Heer in ons midden of niet? Sla op de rots, en uit de rots zal water tevoorschijn komen. Weet u, ze zijn verlost uit het land Egypte. Het paaslam was geslacht. En u zult het misschien niet geloven, maar zo ongeveer 50 dagen nadat zij getrokken waren uit het land Egypte, kwamen ze bij deze rots Meriba en er was geen water. En zo ongeveer 50 dagen nadat het lam voor hen geslacht was, nadat ze uit Egypte getrokken werd, werd de rots geslagen en kwam er water uit de rots, zodat ze konden drinken. Wonderlijk, hè? Wij weten dat 50 dagen na het paascha, de Heilige Geest uitgestort werd. En wij konden drinken. De Horeb, op de berg Horeb. Nou, op die berg Horeb is heel wat gebeurd. Die berg Horeb, daar heeft Mozes de eerste ontmoeting met God gehad bij de brandende braambosje. Het was dat God zegt, ik heb terdege de ellende van mijn volk gezien. Je zou kunnen zeggen, de berg Horeb betekent Gods trouw ten opzichte van Israël. Ik heb jullie niet vergeten. De berg Horeb spreekt van Gods belofte, Gods trouw. We hebben net gezien, de berg Horeb was ook dezelfde berg waar Mozes naartoe moest gaan en met zijn staf op de rots moest slaan, zodat het water tevoorschijn kwam. Het was de rots waaruit de waterbron tevoorschijn kwam. De berg Horeb was nog een berg, nog een andere berg, want direct na het gedeelte wat we vanavond gelezen hebben, waaruit uit deze berg het water tevoorschijn kwam, op diezelfde berg werden Aaron en Hur en Mozes uitgenodigd om voor het volk te bidden, terwijl het volk beneden aan het vechten was met de Amalekieten. De berg Horeb was ook de berg waar de overwinning behaald werd. Een overwinningsberg. En tot slot, de berg Horeb had nog een betekenis. Wat is er nog meer gebeurd op die berg Horeb? Mozes heeft God ontmoet. God hield zijn verbond. De rots werd geslagen. Er kwam water uit de rots. We hebben gezien, het was de berg waar uiteindelijk de overwinning behaald werd. Er is nog één heel belangrijk ding gebeurd. Op de berg Horeb heeft God zichzelf geopenbaard aan Mozes en heeft hem de twee stenen tafelen gegeven. De twee stenen tafelen, het is de berg van de wetgeving. Waarin God liet zien wie hij is en wat hij van ons verwacht. De berg van de wetgeving. Nou, deze berg kan niet anders zijn dan een prachtig mooi beeld van Christus. Christus, Gods trouw aan ons. Christus, de rots die voor ons geslagen werd. Christus, die ons de overwinning geeft. Christus, die ons laat zien wat God van ons vraagt. Het levende woord van God. De berg Horeb. Vandaar, en misschien is het goed om hier vandaan over te schakelen naar het Nieuwe Testament, kunt u vinden in 1 Korinthe 10, dat deze berg niet zomaar een berg was, daar een heuvel in het landschap, maar dat deze berg veel meer betekent. Er staat over deze berg het volgende geschreven. In 1 Korinthe hoofdstuk 10, vers 1 tot en met 4, daar staat, want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet dat onze vaderen allen onder de wolk waren. Allen door de zee heen gingen. Allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. Allen hetzelfde geestelijke voedsel aten. Het manna dat vanuit de hemel naar beneden regende. En wat staat? En allen dezelfde geestelijke drank dronken. Want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging. En die rots was de Christus. Christus, de rots van Gods trouw. Christus, de rots die voor ons geslagen werd en waaruit God ons opnieuw gaat drinken van het water waar we van verdreven werden door de zonde uit de Hof van Eden. Christus, in wie wij de overwinning hebben over de Amalekieten. Over de strijd die soms in onze leden ook voelbaar is. Christus, die ons laat zien hoe heilig God is. Christus, de rots die met ons meegaat. Oh, wat is dat geweldig. Dat Christus de rots is die voor ons, die met ons meegaat. En over die rots die met ons meegaat, kunnen we nog één stukje lezen uit Johannes 7. uit Johannes 7, daar staat in vers 37... Johannes 7, vers 37. Daar kunnen we lezen. De laatste dag van het Loofhuttenfeest. Daar staat: en op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: indien iemand dorst heeft, hij kome tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Wat staat er? Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Wat gebeurde er bij die rots? De rots werd geslagen. De rots brak open en vanuit die rots stroomde het levend water naar een ieder die wilde drinken. En ze werden verzadigd met water. Nou, hier staat: stromen van levend water zullen uit zijn... Ik weet niet precies wat er in de Statenvertaling staat, maar ik dacht dat daar staat: uit zijn lijf, uit zijn binnenste vloeien. Werkelijk uit zijn, ja, er zijn vertalingen die zelfs genoemd hebben, vertaald hebben, die stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. We weten wat er gebeurd is toen Christus stierf, toen zijn zijde doorboord werd, toen de rots als het ware geslagen werd. En dat het water vloeide. Nou, hier zien we in vers 39, dit zeide hij van de geest. De geest van God is het water des levens. En wanneer begon dat te vloeien? Toen de rots geslagen werd. Toen de geest kwam. Toen de geest van God uitgestort werd. Toen begonnen de wateren te vloeien uit de rots die voor ons geslagen werd. Even een vraag. De Heer Jezus zegt: indien iemand dorst heeft. Indien iemand dorst heeft. Waar denken we dan aan? Denken we dan alleen aan water? Of denken we aan meer? Waar kun je zoal dorst naar hebben? Waar kun je naar dorsten? Vrede. Wordt hier gezegd. Je kunt dorst hebben naar werkelijk echte vrede in je leven. Alles kan tegenzitten in je leven. Je kunt heel veel beproevingen hebben in je leven. Je kunt teleurstellingen hebben in je leven. En dan kun je soms zo'n dorst hebben naar werkelijk echte vrede. Echte shalom in je leven. Goed, je kunt dorst hebben naar vrede. Kun je nog naar meer dingen dorst hebben in je leven? Blijdschap. Je kunt soms zo bedroefd zijn. Je kunt soms zo die blijdschap missen. Die vreugde in je leven. Dat je helemaal die vreugde niet meer kent. Waar we het vanmorgen over gehad hebben. Wij zijn gezalfden. En wat staat er in Psalm 23? Gij zalft mijn hoofd. En wat staat er dan? Mijn beker vloeit over. Waar is die vreugde? Waar is die blijdschap? Nou, daar kun je soms dorst naar hebben. Naar die werkelijke blijdschap in je leven. Vrede. Blijdschap. Noem nog eens iets. Liefde. Liefde in je leven. Er is zoveel liefdeloosheid om je heen. Het kan best zijn dat hier iemand is vanavond die zegt: oh, ik mis zoveel liefde in mijn leven. Ik hunker zo naar liefde, maar ik ben in deze wereld alleen maar afgunst tegengekomen. Of nijd, of boosheid, of ze moeten me niet. Je komt zoveel liefdeloosheid tegen. Misschien ben je in een gezin opgegroeid. Misschien heb je zelfs een vader of een moeder gekend waar je opgegroeid bent, die je nooit werkelijke, echte liefde gegeven hebben. En waardoor je zo verhard en zo liefdeloos opgegroeid bent. En ook niet meer liefde kunt ontvangen. Ook als mensen liefdevol naar je toe komen, dat je daar soms helemaal geen raad meer mee weet. En toch, heel diep van binnen, verlang je naar die liefde. Dat jij zegt, als je nou dorst hebt, kom dan tot mij. Vrede, liefde, blijdschap. Nog iets? Samen zijn met God, die gemeenschap met God, het samen zijn met God. Dat je werkelijk echt ervaart dat Hij er is. Ik dorst naar God zelf. Nou, en zo zouden we vanavond, denk ik, als je Galaten 5 vers 22 zou lezen voor jezelf, waar staat over de vrucht van de Heilige Geest. Nou, dat is eigenlijk de Heilige Geest. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelf. Noem ze maar op. In de Heilige Geest ontvang je dat allemaal weer opnieuw terug. Je bent het allemaal kwijtgeraakt. We zijn allemaal verdreven uit die hof. Maar die geestelijke rots, die gaat met ons mee. En ook morgenochtend, als je naar je werk gaat. En je staat er misschien wel een uur in een file. En dan kan de moed je ontzinken. En dan kan de vrede weggenomen worden. Of je krijgt morgen weer te maken met die hele lastige collega, waarvan je eigenlijk altijd zegt van, ik zou wel willen dat hij niet op mijn werk aanwezig was. Of je krijgt misschien te maken met die lastige docent die het altijd maar op jou gemunt heeft. En dan wordt het soms zo lastig. Maar vergeet het morgenochtend niet, die rots Christus, die ging met hen mee. Dwars door de woestijn heen. Dwars door het leven heen. En we mogen drinken. We mogen drinken uit die rots. Bij hem vind je het ware leven. Ik vind het zo mooi dat we in de Korinthebrief konden lezen. Ze aten allemaal van hetzelfde geestelijke voedsel. En ze dronken allemaal van diezelfde geestelijke drank. Maar dat mogen we ook vanavond doen. We mogen allemaal eten van hetzelfde geestelijke voedsel. We mogen een stukje brood nemen. Maar het is geestelijk voedsel. Wij mogen in dat brood getuigen, Heer Jezus, ik mag van u eten. We mogen in die wijn zeggen, Heer Jezus, ik mag van u drinken. De Heer Jezus, vergeet nooit, die aan het kruis geroepen heeft. En ik denk niet eens dat het zo heel hard klonk. Hij zal het niet hard hebben kunnen roepen. Hij zal het misschien uitgekreund hebben. Maar Johannes die stond heel dicht bij het kruis. En Johannes die hoorde dat hij Jezus zei, mij dorst. Wat heeft de Heer Jezus daar aan het kruis een dorst geleden? Wat staat er? Als water ben ik uitgestort. Al mijn beenderen zijn ontwricht. Mijn hart is geworden als was. Het is gesmolten in mijn binnenste. Verdroogd als een scherf is mijn kracht. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Zou de Jezus dorst gehad hebben? Heeft het wel eens gehad dat je tong zich aan je verhemelte kleeft? Nou, de Heer Jezus heeft het vele malen erger gehad dan u het ooit gehad heeft in uw leven. Zo'n verschrikkelijke dorst heeft de Heer Jezus ook lichamelijk gehad. Maar niet alleen lichamelijk. De Heer Jezus heeft geestelijk nog veel meer dorst gehad. Zoals er in Psalm 42 staat, als een hert dat verlangt naar water. Zo verlangt mijn ziel naar u. Wat is de Heer Jezus verlaten geweest. En wat God eens met de mens deed, hij verdreef de mens, heeft God ook met Jezus gedaan. Hij verdreef Jezus uit zijn gemeenschap. En vandaar ook de opmerking van Henry Kloppenburg, dat je zo intens kunt verlangen naar Gods aanwezigheid in je leven. Heeft u dorst? Heeft u dorst? De Heer Jezus zegt, ik ben de rots. Ik ben geslagen. Je kunt bij mij komen drinken. En dat willen we vanavond doen. Opnieuw mogen we die bron ontdekken die bij Golgotha ontsprong. De bron van het water des levens. Amen. Zullen we elkaar dat prachtige lied zingen, 24 uit het supplement, O Zee van Gods Liefde. En ik zou voor willen stellen dat we tijdens dat lied ook de collecte houden voor het werk in de gemeente. En de tweede collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. Dus twee collecten in deze ronde. 24 uit het supplement, O Zee van Gods Liefde.
Oh,
We hadden net Johannes gelezen. En voordat we met elkaar het avondmaal gaan vieren, wilde ik graag uit Johannes 6 het stukje lezen. Het is heel wonderlijk dat zowel Matthäus, Marcus als Lucas hebben een stukje in hun evangelie staan waarboven staat de instelling van het avondmaal. Maar dat heeft Johannes niet. Over Johannes kunt u niets lezen over de instelling van het avondmaal, maar wel deze woorden. En dat heeft alles te maken met het avondmaal. Johannes 6, vers 48. Tot en met 59, daar staat: Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten, maar zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet, niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, zal hij in eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees voor het leven der wereld. De Joden dan streden onderling en zeiden: Hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tot hen: voorwaar, ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem oprichten ten jongste dagen. Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Gelijk de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook hij die mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk de Vader gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Heel duidelijk. Jezus heeft gezegd: ik ben het ware brood. Niet zomaar dat manna wat uit de hemel neerdwarrelde en aan die, dat volk van een miljoen, 40 jaar lang voedsel gaf. Maar ik ben het ware brood wat uit de hemel neergedaald is. Vanavond mogen we dit brood eten. Vanavond mogen we drinken uit die rots die met ons meegaat. En vanavond mogen we onze dorst lessen bij hem. Vanavond bent u welkom, ook de gasten onder ons, om met ons het avondmaal te vieren. Zijn er onder ons gasten die nog nooit in deze kerk met ons het avondmaal gevierd hebben en toch heel graag met ons het avondmaal mee willen vieren? Willen jullie dan dat even kenbaar maken door op te gaan staan en hun naam te noemen, zodat we ook weten met wie we samen het avondmaal vieren? Misschien kunt u uw naam zeggen en dan... De moeder van Helene, mevrouw Tereos, hartelijk welkom. Ze is ook nog een beetje mijn moeder. En hartelijk welkom. Fijn. Het is de eerste keer dat je met ons avondmaal viert. Nou, dat is heel mooi. Oké. Fijn, hartelijk welkom. Oké. Goed. De Heer Jezus die nam het brood en hij brak het brood en hij zei, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis. Ik wil graag vragen aan broeder Arie Middelwijk om met ons de Heer te danken voor dit brood.
Heer Jezus, ik dank u dat we hier vanavond in vrijheid bij elkaar mogen komen. Om te gedenken wat u voor ons aan het kruis volbracht hebt, Heer. Dat u uw lichaam gegeven hebt, wat verbroken is voor ons, Heer. En dat voor ons alles genade is, dat we het zelf niet hoeven te doen. Ik dank u dat we ook op deze manier onszelf telkens mogen beproeven, totdat u terugkomt. Amen.
De broeders die gaan rond, die delen het brood uit. Iedereen die wordt uitgenodigd om daarvan wat te nemen, te bewaren totdat iedereen het heeft en dan eten we het gemeenschappelijk. Jezus zei, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. De Heer Jezus die nam aan het einde van de maaltijd een beker. Hij zei, dit is het nieuwe verbond. Het oude verbond, dat was alleen maar gij zult en je mag niet. Het nieuwe verbond is, ik heb het volbracht. Ik heb het allemaal gedaan. Ik heb al het werk gedaan. Ik heb geroepen aan het kruis, het is volbracht. En wij mogen hierin rusten. Er werden jaar in jaar uit dezelfde offers gebracht. Maar er staat dus een mooi in de Hebreeënbrief dat Christus één keer voor de zonde van de mens gestorven is. Eens voor altijd. En zijn bloed reinigt ons werkelijk van al onze zonden. En de Heer Jezus nodigt ons uit om daarvan te drinken. Broeder Kusvelle wil de Heer met ons danken voor de wijn.
Vader in de hemel, wij komen tot u om u te danken, te loven en te prijzen, Heer, voor uw liefde dat u naar ons omgezien hebt. In uw Zoon Jezus, we prijzen u, Vader, voor die genade die u gaf aan ons, wij die in zonde leefden. Wil u ons redden door het bloed van het lam. Dank u wel, Heer Jezus, dat u bereid was om te lijden en te sterven. Maar u bent weer opgestaan. U hebt uw lichaam gegeven. U hebt het bloed laten vloeien. Heer, het bloed dat spreekt, dat reinigt ons van alle zonden. We prijzen uw naam. Dank u wel voor uw liefde. Amen.
Terwijl de beker rondgaat, kunnen we heel... Ja, laten we het niet te luidruchtig doen, maar juist heel zachtjes ook wat liederen met elkaar zingen, waarin juist ook het offer van de Heer Jezus centraal staat.
Thank you.
zullen we samen een moment nemen om de Heer Jezus en God de Vader te danken voor het geweldige offer wat in de Heer Jezus Christus voor de redding van de wereld gebracht is. Neem daar een deel en dan zal ik afsluiten met dankgebed. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo deze avond uw aangezicht mogen zoeken. Dank u wel, Heer Jezus, dat u de rots bent. De geestelijke rots die met ons meegaat. Dwars door de woestijn heen. Die als een schaduw aan onze rechterhand er altijd bij is. Heer, en u zegt elke keer weer opnieuw, als u dorst hebt, kom tot mij en drink, drink, drink. Heer, dank u wel dat u ons in uw woord zegt dat u in al onze behoeften naar uw rijkdom heerlijk zult voorzien. Ook de dag van morgen en de komende week. Heer, dank u wel voor de rijke, grote genade die we in u gevonden hebben. En dat die bron van genade, die bron van water, geopend werd, Heer, toen op het kruis van Golgotha. Heer, dank u wel dat de rots geslagen werd en dat we daaruit mogen drinken. Heer, tot het moment dat we weer terug zijn in de Hof van Eden, weer terug zijn bij de bron waar alles begon, weer terug zijn bij u. En dan zult u uw tent over ons uitspreiden en we voor altijd bij u mogen zijn. Heer, dank u wel voor die geweldige toekomst. De week die voor ons ligt, Heer, willen we aan u opdragen. En we willen u vragen, wilt u ons maar tot zegen stellen? Zegenen om te kunnen zegenen. Heer, we hebben het vanmorgen gehoord. We zijn gezalfden om onze koninklijke wandel hier op aarde te wandelen. Om onze priesterlijke dienst te vervullen. Om onze profetische opdracht te vervullen. Heer, dank u wel dat u zo'n geduld met ons heeft. Door alles heen. Dank u wel voor deze avond. In Jezus' naam. Amen. We sluiten deze dienst af met het zingen van lied 580 uit de bundel Opwekking. 580. We zingen het lied in zijn geheel. Een prachtig mooi lied. En Jezus, hij kwam om ons leven te geven. En als we het helemaal met elkaar gezongen hebben, met refrein en al, dan stellen we ons onder de zegen van de Heer. En na de zegenbede zingen we dan nog één keer het refrein. Ik ben zo dankbaar, Heer. Maar laten we het met elkaar zingen. 580. En als het mogelijk is, laten we het met elkaar staande zingen.
Thank you.
ontvang dan de zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met u allen, totdat er Jezus zal komen en we voor altijd met hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.